From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 187ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek wordt verzorgd door een koor van vaders en zoons uit Ringen in Cache County, Utah. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders, we verwelkomen u in de priesterschapsbijeenkomst van de 187ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We begroeten president Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst thuis volgt. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een koor van vaders en zoons uit Ringen in Cache County, Utah, gedirigeerd door Jeffrey Anderson met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Put Your Shoulder to the Wheel. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Kevin W. Pearson van de 70, waarna het koor Secret Prayer zingt.
The world has need of willing men who will. Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader. Wij, uw zonen, zijn vandaag samengekomen in ons conferentiecentrum en in gebouwen over heel de wereld om onze liefde aan u te tonen en aan uw geliefde Zoon. Om uw geest te voelen en uw stem te horen door uw gekozen dienstknechten. We zijn dankbaar voor de herstelling en de sleutels van en de verbonden van het Melchizedeks priesthood. En wij danken uw appreciatie voor de mensen die deze sleutels op aarde dragen. We danken u en we vragen u dat president Thomas S. Monson en apostel Hales onze liefde kan voelen. Ik vraag het bijzondere zegen voor de jonge mannen in deze conferentie. Dat ze vanavond zullen voelen dat ze geliefd zijn en dat ze het vertrouwen zullen hebben om uw geboden te onderhouden en pal te staan voor u. We vragen dat onze harten gevuld kunnen worden met liefde en geloof. En dat we u en uw geloofde Zoon, we vragen u, Vader, om de Heilige Geest, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar ouderling Dale G. Renland van het Quorum der 12 Apostelen. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen David F. Evans en Richard J. Maines van de 70. Beeld u samen met mij een raket in die naar het lanceerplatform wordt gebracht om haar voor lancering in gereedheid te brengen. Stel u nu de vlammen voor. De brandstof wordt gecontroleerd tot ontbranding gebracht en omgezet in hete gassen die eruit spuiten. Dit zorgt voor de nodige stuwkracht om de raket de ruimte in te lanceren. Beeld u tenslotte de lading in die bovenin de raket zit. De lading brengt haar echte waarde alleen op als ze aankomt op de plaats van bestemming en werkt zoals ze dient te werken. U hoeft geen raketgeleerde te zijn om in te zien dat een dure satelliet voor wereldwijde communicatie van weinig nut is als hij ergens in een magazijn ligt. De missie van de raket is eenvoudigweg de lading af te leveren. Vanavond wil ik het priesterschap dat we dragen vergelijken met een raket. En de gelegenheid om te profiteren van de verzoeningsmacht van de Heiland met de lading die de raket aflevert. Door zijn zoenoffer heeft Jezus Christus de macht en het gezag om de hele mensheid te redden. Om deze verzoeningsmacht beschikbaar te stellen, heeft hij een deel van zijn macht en gezag aan mannen op aarde gedelegeerd. Die gedelegeerde macht en dat gedelegeerde gezag heten het priesterschap. Het staat priesterschapsdragers toe hun hemelse Vader en Jezus Christus bij te staan in hun werk om het heil en de verhoging van de kinderen van God tot stand te brengen. Dat gaat zo omdat het zijn kinderen de kans biedt de zegeningen van de verzoeningsmacht van de Heiland te ontvangen. De verzoeningsmacht van Jezus Christus is belangrijk omdat niemand van ons zonder hulp naar onze hemels thuis kan terugkeren. We maken onvermijdelijk fouten en overtreden de wetten van God. We raken met zonde besmet en ons wordt niet toegestaan om bij God te wonen. We hebben de verzoeningsmacht van de Heiland nodig, zodat we met onze hemelse Vader kunnen worden herenigd. Jezus Christus verbrak de banden van de lichamelijke dood en maakte de opstanding voor iedereen mogelijk. Hij biedt ons vergiffenis van onze zonden aan op voorwaarde van gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Dankzij hem behoort de verhoging tot onze mogelijkheden. De gelegenheid om te profiteren van de verzoeningsmacht van de Heiland is de belangrijkste lading van de schepping. De doelen van onze hemelse Vader kunnen alleen tot stand worden gebracht als de kinderen van God de beschikking hebben over de verzoeningsmacht van Christus. Het priesterschap levert deze mogelijkheid. Het is een raket. Het priesterschap is belangrijk omdat de noodzakelijke verordeningen en verbonden alleen door priesterschap gezag op aarde worden bediend. Als het priesterschap er niet in slaagt de gelegenheid om te profiteren van de verzoeningsmacht van de Heiland te leveren, welk doel zou het dan hebben? Zou het dan alleen een ingewikkeld stuk vuurwerk zijn dat de aandacht trekt? God wil dat het priesterschap niet alleen in een zondagse les wordt gebruikt of als een gelegenheid tot dienstbetoon wordt gezien. Hij wil dat het de lading aflevert. Het kleinste mankement in een raket kan tot een mislukte missie leiden. Broze pakkingen en materiaalmoeheid kunnen ervoor zorgen dat de raket niet werkt. Om het priesterschap te beschermen tegen overdrachtelijk broze pakkingen en materiaalmoeheid beschermt God zowel de verlening als het gebruik ervan. De verlening van het priesterschap wordt beschermd door de sleutel van het priesterschap, wat de rechten van het presidentschap zijn die aan de mens zijn gegeven. Het gebruik van priesterschapmacht wordt zo gewaarborgd door de priesterschapsleutels, maar
ook door de verbonden die de priesterschap dragen slaat. Het gebruik van het priesterschap wordt door zowel priesterschapssleutels als verbonden geregeld. Het priesterschap wordt aan iedere man apart verleend en het kan niet los van hem worden gezien. Het priesterschap is geen vormloze bron van zelfstandige macht. Zowel het Aaronisch als het Melchizedeks priesterschap wordt door een verbond ontvangen. God bepaalt de voorwaarden en de ontvanger stemt ermee in. In brede zin verbindt de priesterschapdrager zich ertoe God bij zijn werk te helpen. In het begin van deze bedeling heeft Jezus Christus gezegd dat het priesterschap verbond omwille van u op u is bevestigd en niet omwille van u alleen, maar omwille van de hele wereld, omdat zij niet tot mij komen. Zo leren wij dat het doel van het priesterschap is anderen uit te nodigen om tot Christus te komen door hun het herstelde evangelie aan te bieden. Doordat we het priesterschap dragen, kunnen we de kinderen van onze hemelse Vader van hun zondelast helpen verlossen en hun steunen om meer zoals hij te worden. Door het priesterschap is de macht der goddelijkheid kenbaar in het leven van al wie de evangelieverbonden aangaan en onderhouden en de bijhorende verordeningen ontvangen. Zo komt de mens tot Christus, wordt hij gezuiverd en met God verzoend. De verzoeningsmacht van Christus wordt toegankelijk door het priesterschap die de lading aflevert. Verbonden sluiten met God is een gewichtige en plechtige zaak. Een man moet zich daarop voorbereiden, zich erin verdiepen en die verbonden sluiten met de intentie om die na te komen. Bij een verbond verbind je jezelf. De Engelse toneelschrijver Robert Bolt zei ooit, en ik parafraseer hem, dat een man alleen een verbond sluit als hij bereid is zich in alle opzichten aan een belofte te houden. Hij koppelt de waarheid van de belofte aan zijn eigen rechtschapen identiteit. Als een man een verbond sluit, houdt hij zichzelf, als was hij water in zijn komvorige handen. En als hij zijn vingers spreidt, moet hij niet de hoop hebben dat hij zichzelf terugvindt. Iemand die zijn verbonden breekt, is zichzelf niet meer en kan niets aanbieden of garanderen. Een Aaronisch priesterschapdrager verbindt zich ertoe het kwade te malen, te mijden, anderen tot God te brengen en zich op het Melchizedeks priesterschap voor te bereiden. Deze heilige taken worden vervuld als hij onderwijst, doopt, kerkleden sterkt en anderen aanspoort het evangelie te aanvaarden. Dat zijn zijn raketactiviteiten. God belooft van zijn kant hoop, vergiffenis, de bediening van engelen en de sleutel van het evangelie van bekering en de doop. Een Melchizedeks priesterschapdrager verbindt zich ertoe de taken van het Aaronisch priesterschap te vervullen en zijn roeping in het Melchizedeks priesterschap groot te maken. Hij doet dit door de geboden die met zijn verband houden in acht te nemen. Deze geboden zijn onder meer de woorden van eeuwig leven nauwkeurig nakomen door ieder woord dat uit de mond van God uitgaat na te leven. Getuigen van Jezus Christus en zijn werk in de laatste dagen. Niet in zichzelf roemen en de vriend van de heiland worden en als een vriend op hem te vertrouwen. God belooft van zijn kant dat de Melchizedek priesterschapdrager de sleutels ontvangt om de verborgenheden van God te begrijpen. Hij zal volmaakt worden, zodat hij in de tegenwoordigheid van God kan komen. Daardoor zal hij zijn rol in het heilswerk kunnen vervullen. Jezus Christus zal de weg voor de priesterschapdrager voorbereiden en hem bijstaan. De Heilige Geest zal in het hart van de priesterschapdrager zijn en engelen zullen hem dragen. Zijn lichaam zal gesterkt en vernieuwd worden. Hij wordt erfgenaam van de zegeningen van Abraham en samen met zijn vrouw mede-erfgenaam van Jezus Christus in het koninkrijk van onze hemelse Vader. Dit zijn de grootste en kostbare beloften. Men kan zich geen grotere belofte indenken. God bevestigt zijn verbondsbelofte met een eed aan iedere man die het Melchizedeks priesterschap ontvangt. Die eed heeft alleen betrekking op het Melchizedeks priesterschap. En het is God die de eed zweert werd, niet de priesterschapsdrager. Omdat deze unieke omstandigheid met zijn goddelijke macht en gezag te maken heeft, gebruikt God een eed in de krachtigste taal die hij kan aanwenden om ons van de bindende en onomkeerbare aard van zijn belofte te verzekeren. Er zijn zware gevolgen voor iemand die een priesterschapsverbond verbreekt of zich er volledig van afkeert. Nonchalant of onverschillig zijn in een priesterschaptaak is hetzelfde als ervoor zorgen dat een deel van de raket materiaalmoeheid heeft. Het brengt het priesterschapverbond in gevaar omdat het tot een mislukte missie kan leiden. Ongehoorzaamheid aan de geboden van God verbreekt het verbond. Van wie volhardt in het verbreken van zijn verbond en zich niet bekeert, worden beloofde zegeningen weggenomen. De laatste paar jaar begin ik het verband tussen de priesterschapraket en de lading, de gelegenheid om van de verzoeningsmacht van de heiland te profiteren, beter te begrijpen. Op een bepaald weekend had ik twee taken te doen. Ik moest de eerste ring in de land stichten en een jonge man interviewen en hem, als alles in orde was, zijn priesterschap en tempelzegeningen teruggeven. Deze 30-jarige was als adolescent lid van de kerk geworden. Hij had een eervolle zending vervuld. Maar toen hij terugkeerde, raakte hij de weg kwijt en verloor hij zijn lidmaatschap in de kerk. Na een paar jaar, nadat hij tot zichzelf gekomen was, bekeerde hij zich met de hulp van liefdevolle priesterschapsleiders en lieve leden en werd hij opnieuw gedoopt en lid van de kerk. Later diende hij een verzoek tot teruggave van zijn priesterschap en tempelzegeningen in. We spraken af op zaterdagochtend om 10:00 in de kerk af. Toen ik aankwam voor de gesprekken die eerder gepland stonden, was hij er al. Hij verlangde er zo naar het priesterschap opnieuw te hebben, dat hij gewoon niet kon wachten. Tijdens ons gesprek liet ik hem de brief zien waarin stond dat president Thomas S. Monson zijn verzoek persoonlijk had bekeken en ons gesprek had goedgekeurd. Deze doorgaans stoïcijnse jonge man begon te snikken. Ik zei tegen hem dat de datum van ons gesprek nergens officieel te boek zou staan. Hij keek verbaasd. Ik legde uit dat op zijn lidmaatschapkaart, nadat ik hem zijn zegening had teruggegeven, alleen de datums van zijn oorspronkelijke doop, bevestiging, priesterschapsordening en begiftiging zouden staan. Hij kreeg weer een brok in zijn keel. Ik liet hem dit uit de leer en verbonden voorlezen. Zie, wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeven. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Hierdoor zult u weten of iemand zich van zijn zonde bekeert. Zie, hij zal ze belijden en ze verzaken. Voor de derde maal kreeg hij tranen in zijn ogen. Toen legde ik mijn handen op zijn hoofd en in naam van Jezus Christus, met het gezag van het Melchizedek priesterschap en met de toestemming van de president van de kerk, gaf ik hem zijn priesterschap en tempelzegeningen terug. Een diepe vreugde nam bezit van ons. Hij wist dat hij weer het recht had het priesterschap van God te dragen en uit te oefenen. Hij wist dat zijn tempelzegeningen opnieuw volledig actief waren. Nu had hij een veerkrachtige tred en hij straalde. Ik was zo trots op hem en voelde ook hoe trots onze hemelse Vader op hem was. Daarna stichtte ik de ring. De bijeenkomsten werden volop door enthousiaste, getrouwe heiligen bijgewoond die hun steun verleenden aan een geweldig ringpresidium. Voor mij viel de historische gelegenheid om de eerste ring in een land te stichten echter in het niet bij de vreugde die ik voelde toen ik de zegeningen aan deze jonge man teruggaf. Sindsdien is het tot me doorgedrongen dat de ring stichten of het priesterschap van God op enige wijze uitoefenen als doel heeft onze hemelse Vader en Jezus Christus te steunen in hun werk. Ieder van Gods kinderen de kans op verlossing en verhoging bieden. Net zoals raket ten doel had een lading af te leveren, levert het priesterschap het evangelie van Jezus Christus af, waardoor iedereen verbonden kan sluiten en de bijbehorende verordeningen kan ontvangen. Het zoenbloed van Christus kan daardoor op ons worden toegepast, zodat we de heiligende invloed van de Heilige Geest ondervinden en de zegeningen die God heeft beloofd ontvangen. Ik spoor u niet alleen de wetten en verordening van het evangelie te gehoorzamen, maar ook de priesterschapsverbonden te sluiten en na te komen. Sta open voor de eed en belofte van God. Steun uw hemelse Vader en Jezus Christus door uw taak in het priesterschap groot te maken. Gebruik het priesterschap om iemand anders de gelegenheid te geven van de verzoeningsmacht van de heiland te profiteren. Dan worden u en uw gezin rijkelijk gezegend. Ik getuig dat onze verlosser leeft en dit werk leidt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We hopen vanavond dat we op de een of andere manier kracht en inspiratie van de Heilige Geest mogen ontvangen, die in waarheid onderwijst. Ik wil het hebben over onze persoonlijke zoektocht naar waarheid. Ik had als jongeman veel vragen over de kerk. Sommige van die vragen waren oprecht, andere waren dat niet en ontstonden door andermans twijfels. Ik besprak mijn vragen vaak met mijn moeder. Ze voelde ongetwijfeld dat veel van mijn vragen oprecht waren en uit mijn hart kwamen. Ze was volgens mij een beetje teleurgesteld over mijn minder oprechte vragen, die enkel tot discussie leidden. Maar ze berispte me nooit omdat ik vragen had. Ze luisterde en probeerde ze te beantwoorden. Als ze het gevoel had dat ze verder niets meer kon zeggen en dat ik nog steeds met vragen zat, zei ze: David, dat is een goede vraag. Misschien moet je terwijl je zoekt, leest en om een antwoord biedt, de dingen doen die je behoort te doen en de dingen laten die je niet behoort te doen. Dat werd het patroon voor mijn zoektocht naar waarheid. Ik ontdekte dat ik door studie, gebed en gehoorzaamheid aan de geboden antwoord op al mijn belangrijke vragen kon krijgen. Ik ondervond ook dat er voor sommige vragen voortgaand geloof, geduld en openbaring nodig is. Mijn moeder liet me inzien dat ik zelf geloof moest ontwikkelen en naar antwoorden moest zoeken. Ze wist dat ik belangrijke antwoorden zou ontvangen als ik op de manier van de Heer naar waarheid zocht. Ze wist dat ik de waarheid moest vinden. Ze wist dat ik oprecht moest zijn en bereid om te handelen naar de kennis die ik al had. Ze wist dat ik moest studeren en bidden en meer geduld moest ontwikkelen terwijl ik de Heer om antwoorden vroeg. De bereidheid om geduldig te zijn maakt deel uit van onze zoektocht naar waarheid en van het patroon van de Heer om waarheid te openbaren. Ik ontdekte dat mijn moeder me Gods patroon voor het zoeken naar waarheid leerde. Mijn geloof groeide, ik ontving antwoorden en ging op zending. Aan het begin van mijn zending besefte ik dat ik moest weten of de kerk waar was en of Joseph Smith een profeet van God was. Ik voelde wat president Monson zo duidelijk in de vorige algemene conferentie gezegd heeft. Als u nog geen vast getuigenis van deze dingen hebt, doe dan wat nodig is om er een te krijgen. Het is in deze moeilijke tijden van wezenlijk belang een eigen getuigenis te hebben, want het getuigenis van anderen helpt u slechts tot op zekere hoogte. Ik wist wat ik moest doen. Ik moest het boek van Mormon met een oprecht hart en een eerlijke bedoeling lezen en God vragen of het waar was. Luister naar de opmerkelijke belofte van onze hemelse Vader bij monden van Moroni. Wanneer u deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God de eeuwige Vader in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. Om de belofte in het Boek van Mormon te kunnen ontvangen, moest ik het lezen. Ik begon vooraan en las elke dag. Sommige mensen krijgen heel snel een getuigenis. Anderen doen er langer over, moeten meer bidden en het boek zelfs een paar keer lezen. Ik moest het hele boek lezen voor ik de beloofde bevestiging ontving. Maar God heeft de waarheid ervan door de macht van de Heilige Geest aan mij geopenbaard. Ik schreef in mijn zendingsdagboek hoe blij ik met de waarheid was. Ik noteerde er ook mijn verklaring van toewijding in en mijn voornemen om naar de ontvangen waarheid te handelen. Ik schreef: ik beloof mijn hemelse Vader en mezelf dat ik altijd mijn uiterste best zal doen, me altijd volledig zal inzetten. Ik zal doen wat hij van me vraagt. Nu ga ik er een fantastische zending van maken. Ik wil er tevreden over zijn. En ik zal dit doen voor de Heer, niet voor mezelf. Ik heb de Heer lief en hou van dit werk. Ik bid dat ik dit gevoel nooit kwijtraak. Ik ontdekte dat voortdurende geestelijke voeding, bekering en gehoorzaamheid aan de geboden noodzakelijk waren om dat gevoel bij me te houden. President Manson heeft gezegd: als u eenmaal een getuigenis hebt, zult u het vitaal en levend moeten houden door gehoorzaamheid aan de geboden van God en door dagelijks te bidden en de schriften te bestuderen. Ik heb door de jaren heen zendelingen en jongeren in heel de wereld gevraagd hoe zij hun zoektocht naar waarheid begonnen zijn en een getuigenis ontvangen hebben. Ze antwoordden bijna allemaal dat ze zich voorgenomen hadden om het Boek van Mormon vanaf het begin te lezen en God te vragen of het waar is. Ze kozen er dus voor om te handelen en niet om andermans twijfels met zich te laten handelen. Om waarheid te leren kennen, moeten we het evangelie naleven en het woord beproeven. We mogen ons niet tegen de geest van de Heer verzetten. Bekering en vastberadenheid om de geboden te onderhouden zijn belangrijk bij onze zoektocht naar waarheid. We moeten misschien zelfs bereid zijn om al onze zonden af te leggen, zodat we de waarheid kunnen achterhalen. De Heer gebiedt ons: zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof. En put woorden van wijsheid uit de beste boeken. We dienen in de beste boeken en informatiebronnen naar waarheid te zoeken. Daaronder rekenen we de schriften en de woorden van de hedendaagse profeten. President Monson heeft ons gevraagd te doen wat nodig is om een sterk getuigenis te ontwikkelen en te behouden. Hoe kunnen we ons getuigenis versterken? We hebben allemaal de taak om te doen wat nodig is om een sterk getuigenis te ontwikkelen en te behouden. Geduldig wachten terwijl we doen wat nodig is om antwoord van de Heer te ontvangen, maakt deel uit van Gods patroon voor het zoeken naar waarheid. Vooral in moeilijke tijden moeten we ons welgemoed en met geduld aan de gehele wil van de Heer onderwerpen. Door onze verbonden geduldig na te komen, worden we nederiger, verlangen we meer naar waarheid en stellen we de Heilige Geest in staat ons op de paden van wijsheid te leiden, opdat we worden gezegend, voorspoedig gemaakt en bewaard. Mijn vrouw Mary en ik kennen iemand die haar leven lang met bepaalde aspecten van de kerk geworsteld heeft. Ze houdt van het evangelie en van de kerk, maar zit met vragen. Ze is in de tempel verzegeld, actief in de kerk, maakt haar roeping groot en is een geweldige moeder en echtgenote. Ze heeft door de jaren heen steeds geprobeerd om het goede te doen en het slechte te laten. Ze komt haar verbonden na en zoekt. Soms klampt ze zich met een dankbaar hart aan het geloof van anderen vast. Onlangs wilde haar bisschop met haar man en haar spreken. Hij riep hen om in de tempel plaatsvervangende tempelverordeningen te verrichten. Dat was een verrassing, maar ze aanvaarden de roeping en begonnen in het huis van de Heer te werken. Hun tienerzoon had onlangs genealogisch onderzoek gedaan en een familielid gevonden voor wie de tempelverordeningen nog niet verricht waren. Ze deden na verloop van tijd het plaatsvervangend werk voor die man en zijn gezin. Toen ze aan het altaar knielden en de verzegeling voltrokken werd, had die geweldige, geduldige vrouw, die zo lang gezocht had, een geestelijke ervaring. Daardoor ontdekte ze dat de tempel en de tempelverordeningen waar zijn. Ze belde haar moeder op en vertelde over haar ervaring. Ze zei dat ze ondanks haar vragen wist dat de tempel, de tempelverordeningen en de kerk waar waren. Haar moeder huilde Ze was dankbaar voor haar liefdevolle, geduldige hemelse vader en haar dochter die geduldig bleef zoeken. Door onze verbonden geduldig na te komen, ontvangen we hemelse zegeningen. Ik put troost uit deze belofte van de Heer. Door de macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen kennen. We hoeven niet alles te weten om de waarheid te kennen. We kunnen weten dat het Boek van Mormon waar is. We kunnen in feite, zoals president Nelson ons vanmiddag heeft geleerd, diep in ons hart voelen dat het Boek van Mormon werkelijk het woord van God is. En we kunnen het zo diep voelen dat we geen dag zonder dat boek willen leven. We kunnen weten dat God onze liefdevolle Vader is en dat zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser is. We kunnen weten dat het een voorrecht is om lid van zijn kerk te zijn en dat wekelijkse deelname aan het avondmaal ons en ons gezin bescherming biedt. We kunnen weten dat we als gezin dankzij tempelverordeningen echt eeuwig samen kunnen zijn. We kunnen weten dat de verzoening van Jezus Christus en de zegeningen van bekering en vergeving echt zijn. We kunnen weten dat onze geliefde profeet Thomas S. Manson de profeet van de Heer is en dat zijn raadgevers en de leden van het koren der 12 apostelen profeten, zieners en openbaarders zijn. Ik weet dat dit waar is. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders, we kunnen wellicht geen groter compliment van de Heer krijgen dan dat Hij erop vertrouwt dat wij waardige priesterschapsdragers en geweldige echtgenoten en vaders zijn. Eén ding is zeker. Het vertrouwen van de Heer verdienen is een zegen die uit zware inspanningen van onze kant voortvloeit. Vertrouwen is een zegen die van gehoorzaamheid aan Gods wetten afhangt. Het vertrouwen van de Heer is het gevolg van onze trouw aan de verbonden die we tijdens onze doop en in de heilige tempel hebben gesloten. Als we onze belofte aan de Heer nakomen, groeit zijn vertrouwen in ons. Ik houd van zowel oude als nieuwe schriftteksten waar de zinsnede een volkomen hart of onkreukbaarheid van zijn hart wordt gebruikt om het karakter van een rechtschapen persoon te beschrijven. Onkreukbaarheid of het gebrek daaraan is een belangrijk element van iemands karakter. Mannen die een onkreukbaarheid hebben, zijn mannen die vertrouwd kunnen worden. Want vertrouwen is op onkreukbaarheid gebaseerd. Een onkreukbaar man zijn betekent gewoon dat al uw bedoelingen en uw handelingen, zowel in het openbaar als in de privésfeer, zuiver en rechtschapen zijn. Bij elke beslissing die we nemen, verdienen we meer van Gods vertrouwen of verminderen we het. Dit beginsel is misschien het best zichtbaar in onze door God voorgeschreven taken als echtgenoot en vader. Als echtgenoot en vader hebben door hedendaagse profeten, zieners en openbaarders een goddelijke opdracht ontvangen met het document Het Gezin, een proclamatie aan de wereld. Aan de hand van dit document leren we dat vaders 1. Zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid behoort te presteren. 2. Tot taak heeft te voorzien in de levensbehoeften. En 3. Verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn gezin. Om het vertrouwen van God te verdienen, moeten we deze 3 door God voorgeschreven taken met betrekking tot ons gezin op de wijze van de Heer vervullen. Zoals er verder ook staat in proclamatie over het gezin, is de wijze van de Heer dat wij deze taken met onze vrouw als gelijkwaardige partners vervullen. Volgens mij betekent dit dat we geen ingrijpende beslissing nemen in zaken deze 3 taken zonder het met onze vrouw volledig eens te zijn. We beginnen het vertrouwen van de Heer te verdienen door zelf op Hem te vertrouwen. De profeet Nefi toonde deze soort toewijding toen hij bad: O Heer, ik heb op U vertrouwd en ik zal eeuwig op U vertrouwen. Ik zal mijn vertrouwen niet in de arm van het vlees stellen. Nefi was vastberaden om de wil van de Heer te doen. Hij zei niet alleen dat hij de dingen zou doen die de Heer heeft geboden, maar ook bleef Nefi onverminderd toegewijd zijn taken vervullen, zoals deze uitspraak aantoont. Zowaar de Heer leeft en zowaar wij leven, zullen wij niet naar onze vader in de wildernis afdalen, voordat wij volbracht wat de Heer ons heeft geboden. Omdat Nefi begon met in God vertrouwen, had God een sterk vertrouwen in Nefi. De Heer zegende hem met een sterke aanwezigheid van de Geest, die zijn familie, zijn volk en hem tot zegen was. Omdat Nefi zijn familie en volk liefdevol en rechtschapen presenteerde en over hen waakte en in hun behoeften voorzag, schreef hij: wij leiden een leven van geluk. Om ook een vrouwelijk perspectief op dit onderwerp te krijgen, ging ik bij mijn twee getrouwde dochters raden. Ik vroeg of ze kort konden zeggen hoe belangrijk zij vertrouwen in zaken huwelijks- en gezinsleven vonden. Hier volgen de antwoorden van Laura Harris en Christina Hansen. Eerst Laura. Een van de belangrijkste dingen voor mij is weten dat als mijn man tijdens de dag keuzes maakt, hij dat met respect en liefde voor mij doet. Wanneer we elkaar zo vertrouwen, zorgt dat voor vrede thuis en kunnen we ons gezin met plezier samen opvoeden. Nu het antwoord van Christina. Iemand vertrouwen is hetzelfde als in iemand geloven. Zonder dat vertrouwen of geloof heerst er angst en twijfel. Ik denk dat een van de grootste zegeningen die ik krijg, doordat ik mijn man volledig kan vertrouwen, rust is. Gemoedsrust, omdat hij echt doet wat hij zegt. Vertrouwen zorgt voor vrede, liefde en een omgeving waar die liefde kan groeien. Laura en Christina weten niet wat de ander had geschreven. Ik vind het erg interessant dat ze alle twee, onafhankelijk van elkaar, de zegen van een vredig thuis beschouwen als een direct gevolg van het hebben van een betrouwbare man. Zoals de voorbeelden van mijn dochters aantonen, speelt het beginsel van vertrouwen een uiterst belangrijke rol bij de ontwikkeling van een thuis dat Christus centraal stelt. Ik had ook het geluk in een dergelijke cultuur op te groeien waar Christus centraal stond. Ik groeide in een gezin op waar mijn vader zijn priesterschap eerde en het vertrouwen van zijn hele gezin verdiende door de onkreukbaarheid van zijn hart. Ik wil graag over een ervaring uit mijn jeugd vertellen. Die maakte de blijvende positieve uitwerking duidelijk op het gezin van een vader die het beginsel van vertrouwen met onkreukbaarheid als basis begrijpt en naleeft. Toen ik nog erg jong was, richtte mijn vader een bedrijf op dat in fabrieksautomatisering was gespecialiseerd. Dit bedrijf stond in voor het ontwerp, de productie en installatie van geautomatiseerde productielijnen over de hele wereld. Toen ik naar het middelbaar onderwijs ging, wilde mijn vader dat ik leerde werken. Hij wilde ook dat ik het bedrijf vanaf de basis leerde kennen. Mijn eerste baantje hield in dat ik het terrein onderhield en het private deel van het pand schilderde. Daarna werd ik tot algemeen werk in het bedrijf gepromoveerd. Ik leerde blauwdrukken lezen en de grote machines voor staalproductie bedienen. Na de middelbare school ging ik naar de universiteit en daarna op zending. Toen ik terugkwam van mijn zending, begon ik direct weer te werken. Ik moest geld voor het volgende schooljaar verdienen. Kort na mijn zending was ik in het bedrijf aan het werk toen mijn vader me in zijn kantoor riep en vroeg of ik samen met hem op zakenreis naar Los Angeles wilde. Dit was de eerste keer dat mijn vader me vroeg hem op een zakenreis te vergezellen. Hij ging toelaten dat ik het bedrijf mee in het openbaar mocht vertegenwoordigen. Kort na mijn zending was ik in het bedrijf aan het werk. Voor het vertrek vertelde hij enkel details over deze mogelijke nieuwe klant. Ten eerste was de klant een multinational. Ten tweede was de klant wereldwijd bezig een productielijnen met de allernieuwste automatiseringstechnologie te vernieuwen. Ten derde had ons bedrijf het bedrijf dat tot nu toe nog nooit diensten of techniek geleverd. En tenslotte had het hoofdaankoop van het bedrijf deze afspraak geregeld om ons bod voor een nieuw project te bespreken. Deze bespreking was een nieuwe en mogelijk belangrijke kans voor ons bedrijf. Toen we in Los Angeles aankwamen, begaan mijn vader en ik ons voor de bespreking naar het hotel van het kaderlid. Allereerst werd de ontwerpspecificatie van het project besproken en geanalyseerd. Daarna kwamen de praktische details aan de beurt, zoals de logistiek en de leverdata. Ten slotte bespraken we de prijs, bepalingen en voorwaarden. Toen begon het interessant te worden. Dit kaderlid legde uit dat ons prijsvoorstel het laagste bod voor het project was. Toen vertelde hij ons vreemd genoeg de prijs van het op één na laagste bod. Daarna vroeg hij ons of we bereid waren ons bod in te trekken en opnieuw in te dienen. Hij zei dat onze nieuwe prijs vlak onder het volgende bod moest liggen. Hij legde vervolgens uit dat dan de helft van het verhoogde verbod voor hem en de andere helft voor ons was. Hij rationaliseerde dit door te zeggen dat iedereen erbij won. Ons bedrijf zou winnen, want we zouden heel wat meer dan ons oorspronkelijk bod opleverde. Zijn bedrijf zou erop vooruit gaan, want ze zouden nog steeds zaken doen met de laagste bieder. En natuurlijk zou hij winnen door zijn deel te innen als beloning voor deze geweldige overeenkomst. Hij gaf ons toen een postbusnummer waar het gevraagde geld naartoe moest worden gestuurd. Hierna keek hij mijn vader in de ogen en zei: dus zijn we het eens? Tot mijn grote verbazing stond mijn vader op, schudde zijn hand en zei dat hij nog van ons zou horen. Nadat we de bespreking hadden verlaten en we in de huurauto zaten, vroeg mijn vader me: wat denk je dat we moeten doen? Ik antwoordde dat we volgens mij zijn voorstel moesten weigeren. Mijn vader vroeg me vervolgens: denk je niet dat onze verantwoordelijkheid aan onze werknemer is dat we voldoende werk hebben? Terwijl ik zijn vraag overdacht, beantwoordde hij zijn eigen vraag voor ik dat kon. Hij zei: luister Rick, als je eenmaal een steekpenning aanneemt of je onkreukbaarheid schendt, is het erg moeilijk die te herstellen. Doe het nooit, ook niet één keer. Aangezien ik nu over deze ervaring vertel, wil dat zeggen dat ik nooit vergeten ben wat mijn vader me op onze eerste zakenreis heeft geleerd. Ik haal deze ervaring aan om de blijvende invloed die we als vader hebben te tonen. U kunt zich het vertrouwen indenken dat ik door zijn onkreukbare hart in mijn vader had. Hij leefde diezelfde beginselen na in zijn privéleven met mijn moeder, zijn kinderen en met eender wie hij mee omging. Broeders, ik bid vanavond dat we, naar het voorbeeld van Nefi, allemaal beginnen met de Heer vertrouwen en dat we dan, door de onkreukbaarheid van ons hart, het vertrouwen van de Heer en ook dat van onze vrouw en kinderen verdienen. Als we dit heilig beginsel van vertrouwen op basis van onkreukbaarheid begrijpen en toepassen, blijven we trouw aan onze heilige verbonden. We zullen er ook in slagen onze gezinsleden met liefde en rechtschapenheid te presideren, in hun levensbehoeften te voorzien en ons gezin tegen het kwaad van de wereld te beschermen. Van deze waarheid getuig ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk O vast als een rotssteen, nummer 172 in het zangboek. Na de lofzang kunnen we luisteren naar president Dieter F. Oegtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Vervolgens heb ik het voorrecht om u toe te spreken.
Een bejaarde man stond in de rij voor de balie van het postkantoor om postzegels te kopen. Een jonge vrouw merkte dat hij moeilijk liep en bood aan om hem te laten zien hoe hij postzegels bij een apparaat kon kopen, zodat hij tijd spaarde. De bejaarde man zei: "Dank je wel, maar ik wacht liever. Dat apparaat informeert niet naar mijn artritis." Soms helpt het als we met iemand over onze problemen kunnen praten. We maken allemaal pijn, verdriet en ziekte mee. Momenten van tegenvallers, ellende en tegenspoed kunnen bij elkaar genomen aanzienlijk veel ruimte op de interne harde schijf van onze ziel innemen. Als het om ons lichamelijk welzijn gaat, accepteren we ouder worden en ziekte als onderdeel van onze levensreis. We vragen raad aan professionals die veel kennis van het lichaam hebben. Als we onder emotionele stress of mentale ziekte lijden, gaan we naar experts die dat soort kwalen behandelen. Net zoals we in dit leven met lichamelijke en emotionele beproevingen te maken hebben, zo hebben we ook met geestelijke moeilijkheden te maken. De meeste van ons hebben periodes gekend waarin ons getuigenis straalde. We hebben misschien ook periodes gekend waarin onze hemelse Vader ver weg leek. Er zijn tijden waarin we de zaken van de geest met heel ons hart waarderen. En er zijn misschien ook tijden waarin ze minder waardevol of minder belangrijk lijken. Ik wil vandaag spreken over geestelijk welzijn. Hoe we van stagnatie kunnen genezen en een pad van levendige geestelijke gezondheid kunnen bewandelen. Soms is een geestelijke ziekte het gevolg van zonde of emotionele wonden waar we onder lijden. Soms storten we geestelijk zo langzaam in dat we nauwelijks weten wat ons overkomt. Zoals bij lagen sedimentgesteente kunnen geestelijke pijn en verdriet zich geleidelijk opstapelen en zo zwaar op onze geest rusten dat het bijna ondraaglijk wordt. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als we onze taken op het werk, thuis en in de kerk niet meer aankunnen, zodat we de vreugde van het evangelie uit het oog verliezen. Misschien hebben we zelfs het gevoel dat we niets meer kunnen geven, of dat gehoorzaamheid aan de geboden van God onze krachten te boven gaat. Maar hoewel geestelijke beproevingen echt bestaan, wil dat niet zeggen dat ze ongeneeslijk zijn. Wij kunnen geestelijk genezen. Zelfs de diepste geestelijke wonden, ja, zelfs die wonden die ongeneeslijk lijken, kunnen genezen. Beste vrienden, de genezende kracht van Jezus Christus bestaat nog altijd. Zijn genezende aanraking kan ons nu nog net zo transformeren als in zijn tijd. Als we geloof hebben, kan hij onze handen vastpakken, onze ziel met hemels licht en genezing vervullen en de gezegende woorden: "Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen," uitspreken. Wat ook de oorzaak van uw geestelijke aandoeningen is, ze hebben allemaal één ding gemeen. Er ontbreekt goddelijk licht. Duisternis vermindert ons vermogen om helder te zien. Ze vermindert ons zicht op dat wat eens duidelijk en helder was. Als we in duisternis verkeren, maken we eerder slechte keuzen, doordat we de gevaren op ons pad niet kunnen zien. Als we in de duisternis verkeren, geven we de hoop eerder op, doordat we niet kunnen zien welke gemoedsrust en vreugde ons wachten, als we maar voorwaarts blijven streven. Aan de andere kant kunnen we door het licht de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Door licht kunnen we waarheid van dwaling en het essentiële van het onbeduidende onderscheiden. Als we ons in het licht bevinden, kunnen we op basis van ware beginselen rechtschapen keuzes doen. Als we ons in het licht bevinden, hebben we een volmaakt stralende hoop. Doordat we onze beproevingen vanuit een eeuwig perspectief kunnen zien. Lieve vrienden, we zullen geestelijke genezing vinden als we uit de schaduwen van de wereld in het eeuwige licht van Christus stappen. Hoe meer we de leer van het licht begrijpen en toepassen, des te meer kunnen we onszelf beschermen tegen de geestelijke ziekten die ons steeds kwellen en bedrukken. Des te beter kunnen wij als nederige dragers van het heilige priesterschap energiek, moedig en zorgzaam dienen als ware dienstknechten en discipelen van onze geliefde eeuwige koning. Jezus Christus heeft gezegd: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wat houdt dat in? Eenvoudigweg dit: hij die Jezus Christus nederig volgt, zal zijn licht ervaren en erin delen. En dat licht zal toenemen, totdat het zelfs de diepste duisternis verjaagt. Het betekent dat er een macht, een sterke invloed van de Heiland uitgaat. Het gaat uit van de tegenwoordigheid van God om de uitgestrektheid van de ruimte te vervullen. Omdat die macht ons onderricht, verheft en verlicht, wordt zij in de schriften vaak licht genoemd. Maar zij wordt ook vaak geest en waarheid genoemd. In de Leer en Verbonden lezen we: het woord van de Heer is waarheid. En al wat waarheid is, is licht. En al wat licht is, is geest. Ja, de geest van Jezus Christus. Dat diepzinnige inzicht, dat licht geest is, dat geest waarheid is, en dat dit licht iedere ziel die in de wereld komt verlicht, is van groot belang en het brengt hoop. Het licht van Christus verlicht en vervult de ziel van allen die naar de stem van de geest luisteren. Het licht van Christus vervult het heelal. Het vervult de aarde. en het kan ieder hart vervullen. God is geen aannemer des persoons. Zijn licht staat iedereen ter beschikking, groot of klein, rijk of arm, bevoorrecht en minder bevoorrecht. Als u uw verstand en uw hart openstelt om het licht van Christus te ontvangen en de Heiland nederig te volgen, ontvangt u meer licht. U zult regel hier een weinig en daar een weinig meer licht en waarheid in uw ziel vergaren, totdat alle duisternis uit uw leven verbannen is. God zal uw ogen open doen. God zal u een nieuw hart geven. Gods liefde, licht en waarheid zullen latente dingen tot leven brengen en u zult tot een nieuw leven in Christus Jezus herboren worden. De Heer heeft beloofd, indien uw oog alleen op mijn eer is gericht, zal uw gehele lichaam met licht vervuld zijn en zal er in u geen duisternis zijn. En het lichaam dat met licht is vervuld, doorgrondt alle dingen. Dit is het ultieme geneesmiddel voor geestelijke ziekte. Duisternis verdwijnt in de aanwezigheid van licht. Niettemin zal God ons niet dwingen om zijn licht te omarmen. Als wij aan duisternis wennen, zal ons hart niet gauw veranderen. Om tot verandering te komen, moeten we het licht bewust binnenlaten. Toen ik nog als gezagvoerder over de planeet Aarde vloog, fascineerde de schoonheid en volmaaktheid van Gods schepping me altijd. Vooral de verhouding tussen de aarde en de zon vond ik boeiend. Ik beschouw die als een praktisch voorbeeld van het bestaan van duisternis en licht. Zoals we allemaal weten, wordt de nacht iedere 24 uur dag en wordt de dag nacht. Wat is de nacht dan? Hij is niets meer dan een schaduw. Zelfs in de donkerste nachten houdt de zon niet op met schijnen. Zij straalt even helder als anders. Maar de helft van de aarde verkeert in het duister. De afwezigheid van licht leidt tot duisternis. Als het duister van de nacht valt, raken we niet wanhopig bezorgd dat de zon uitgedoofd is. We denken niet dat de zon er niet is, of dat ze dood is, of dat ze er nooit meer zal zijn. We begrijpen dat we ons in de schaduw bevinden, dat de aarde doordraait en dat de zonnestralen ons spoedig weer zullen bereiken. Duisternis is niet een indicatie dat er helemaal geen licht is. Meestal betekent het dat we ons niet op de juiste plek bevinden om het licht te ontvangen. Tijdens de recente zonsverduistering in Amerika deden veel mensen grote moeite om op klaarlichte dag in de smalle schaduwstrook die de maan veroorzaakte te kunnen staan. Op dezelfde manier schijnt het geestelijke licht voortdurend op als op al Gods scheppingen. Satan zal doen wat hij kan om een schaduw te creëren of ons in een door ons zelf gemaakte schaduw te leiden. Hij zal ons dwingen om onze eigen zonsverduistering te creëren. Hij duwt ons in de duisternis van zijn spelonk. Door geestelijke duisternis valt er vaak een sluier van vergetelheid over hen die eens in het licht wandelden en zich in de Heer verheugden. Maar in tijden van de diepste duisternis hoort God onze nederige smeekbeden als we bidden: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. In de dagen van Alma waren er velen die moeite hadden geestelijke zaken te aanvaarden. Wegens hun ongeloof konden Gods licht en waarheid niet tot in hun ziel doordringen en hun hart was verstokt. Broeders, wij moeten zelf zorgen dat we ons op de juiste plek bevinden om het goddelijke licht en de waarheid van het evangelie van Jezus Christus te zien en te voelen. Zelfs als de nacht valt en de wereld duister lijkt, kunnen wij kiezen om in het licht van Christus te wandelen, zijn geboden te onderhouden en moedig van zijn bestaan en zijn grootheid te getuigen. Als drager van Gods priesterschap en als een discipel, het Aaronisch en het Melchizedeks priesterschap, en als een discipel van Jezus Christus, bent u een drager van licht. Blijf die dingen doen waarvan u weet dat ze zijn goddelijk licht verwelkomen. Houd uw licht omhoog en laat zo uw licht schijnen voor de mensen, niet zodat ze die zien en u bewonderen, maar opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Geliefde broeders, u bent een werktuig in de handen van de Heer om licht en genezing tot de ziel van kinderen, van de kinderen van onze hemelse Vader te brengen. Misschien voelt u zich niet geschikt om hen die geestelijk ziek zijn te genezen. Net zo min als een postbeambte geschikt is om iemand met artritis te helpen. Misschien hebt u zelf geestelijke moeilijkheden. Toch heeft de Heer u geroepen. Hij heeft u de bevoegdheid gegeven en de taak om mensen in nood te helpen. Hij heeft u zijn heilige priesterschapsmacht verleend, zodat u licht in de duisternis brengt en Gods kinderen verheft en tot zegen bent. God heeft zijn kerk hersteld en zijn kostbare evangelie dat de verwonde ziel geneest. Hij heeft het pad naar geestelijk welzijn bereid. Het pad waarop we van stilstand genezen en een levendige geestelijke gezondheid bereiken. Iedere keer dat u uw hart in nederig gebed tot God richt, op uw knieën, thuis, in de kerk, ervaart u zijn licht. Iedere keer dat u zijn woord en wil in de schriften zoekt, in het boek van Mormon, in alles wat de Heer ons gegeven heeft, neemt dat licht in helderheid toe. Iedere keer dat u merkt dat iemand in nood verkeert en u uw eigen gemak opoffert om vanuit liefde te helpen, groeit dat licht en zet het uit. Iedere keer dat u een verleiding afwijst en voor reinheid kiest, iedere keer dat u om vergeving vraagt of die schenkt, iedere keer dat u moedig van de waarheid getuigt, verjaagt het licht de duisternis en trekt anderen aan die ook naar licht zoeken. Denk aan uw eigen persoonlijke ervaringen, ogenblikken van dienstbaarheid aan God en uw naaste, waarbij goddelijk licht u bescheen, in de heilige tempel, aan de avondmaalstafel, bij gebedsvolle meditatie, in uw gezin of tijdens priesterschapswerk. Als echtgenoot, vader of vriend. Vertel uw gezinsleden, vrienden en vooral onze jeugd die naar licht zoekt over die ervaringen. Vergeet niet dat onze jonge mensen licht zoeken. Ze moeten van u horen dat dit licht hoop en genezing brengt. Zelfs als het volledig donker is. Het licht van Christus brengt hoop, geluk en genezing van iedere geestelijke wond of kwaal. Wie deze verfijnende invloed ervaren, worden werktuigen in de handen van het licht van de wereld om licht aan anderen te geven. Zij zullen voelen wat koning Lamoni voelde. Dat licht had zijn ziel vervuld met zulke grote vreugde dat de wolk van duisternis verdreven was en het licht van het eeuwige leven in zijn ziel was ontstoken. Geliefde broeders, beste vrienden, onze zoektocht naar de Heer duurt voort totdat zijn licht van eeuwigdurend leven in ons straalt en ons getuigenis zeker en sterk wordt, zelfs te midden van duisternis. Het is mijn zegen en gebed dat u uw missie als priesterschapsdrager van de Almachtige God en als blijmoedige drager van zijn hemels licht zult vervullen. In de heilige naam van onze Meester, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders, vanavond wil ik u, die het priesterschap van God draagt, vooral de jongeren, toespreken over de geweldige manier waarop de Heer zijn koninkrijk op aarde leidt. U kent de basisbeginselen al. Ik bid dat de Heilige Geest aan u zal bevestigen. Ten eerste, Jezus Christus is het hoofd van de kerk in heel de wereld. Ten tweede, hij leidt zijn kerk in deze tijd door openbaring aan profeten. En hij doet dat door middel van openbaring. Ten derde, hij gaf vroeger openbaring aan zijn profeten. Doet dat nog steeds en zal dat blijven doen. Ten vierde, hij geeft bevestigende openbaring aan hen die onder leiding van zijn profeten dienen. Uit die basisbeginselen volgt dat de manier waarop de Heer zijn kerk leidt groot en onwankelbaar geloof vergt van iedereen die hem op aarde dient. Het vergt bijvoorbeeld geloof om erop te vertrouwen dat de herrezen Heer over het dagelijks reilen en zeilen van zijn koninkrijk waakt. Het vergt geloof om te aanvaarden dat hij onvolmaakte mensen tot een vertrouwenspositie roept. Het vergt geloof om erop te vertrouwen dat hij de mensen die hij roept door en door kent, zowel hun vaardigheden als hun potentieel, en dat hij dus geen vergissingen begaat. Sommigen onder u glimlachen nu wellicht of schudden het hoofd. U denkt misschien dat uw eigen roeping een vergissing was. Of u vindt dat iemand anders niet geschikt is voor de roeping die hij of zij in het Koninkrijk van de Heer vervult. Dat dat een vergissing is. Ik raad u aan om niet te oordelen tot u ziet wat de Heer ziet. U dient echter te beseffen dat u openbaring kunt ontvangen en er onbevreesd naar kunt handelen. Dat vergt geloof. En het vergt nog groter geloof om te aanvaarden dat de Heer onvolmaakte dienstknechten geroepen heeft om u te leiden. Ik wil vanavond uw geloof versterken, dat God u leidt als u hem dient. En belangrijker nog, ik wil uw geloof versterken dat de Heer de onvolmaakte mensen inspireert die hij als uw leiders geroepen heeft. U denkt misschien dat zulk geloof niet noodzakelijk is voor de opbouw van de kerk en het koninkrijk van de Heer. Maar u zult ontdekken dat geloof voor iedere priesterschapsdrager, van de profeet van de Heer tot een pasgeordende diaken, van essentieel belang is. Laten we beginnen bij wat geloof voor een korenpresident leraren inhoudt, of een korenpresident diakenen. Het is belangrijk dat hij gelooft dat de Heer hem zelf geroepen heeft, ook al kende hij de zwakke en sterke punten van die leraar. Hij moet geloven dat de man die hem riep door de geest van God openbaring ontvangen had. Zijn raadgevers en korumleden hebben hetzelfde geloof nodig om hem in vertrouwen te geloven, te volgen. Ik heb zulk vertrouwen gezien toen een jongen op een zondag met zijn korumpresidium diakenen vergaderde. Hij was hun nieuwe secretaris. Het jonge presidium overlegde met elkaar. Ze overwogen verschillende manieren om aan het verzoek van de bisschop te voldoen een minder actieve jongen terug naar de kerk te brengen. Ze baden en spraken met elkaar en vroegen de secretaris om een jongen die nog nooit naar de korenvergadering geweest was te gaan uitnodigen. De secretaris kende de jongen niet. Hij wist dat een van zijn ouders minder actief was en dat de ander geen lid van de kerk was en ook geen vriendelijk persoon was. De secretaris was zenuwachtig, maar niet bang. Hij wist dat Gods profeet priesterschapsdragers verzocht had de verloren schapen terug te brengen. En hij had het gebed van zijn presidium gehoord. Ze hadden samen besloten wie ze zouden uitnodigen en wie hem zou bezoeken. Ik keek toe terwijl de secretaris naar het huis van de minder actieve jongen ging. Hij slenterde. Leek alsof hij zijn voeten over de grond sleepte, alsof hij zich in gevaar begaf. Maar hij keerde een half uur later glimlachend met de jongen terug. Ik weet niet of hij het besefte, maar hij was op pad gegaan met het geloof dat hij een opdracht van de Heer vervulde. Hij heeft dat geloof gehouden en het is in de uitvoering van zijn taken als zendeling, vader, jonge mannenleider en bisschop toegenomen. Laten we nu eens kijken wat zulk geloof voor een bisschop inhoudt. Een bisschop wordt soms geroepen om mensen te dienen die hem goed kennen. De leden van de wijk kennen zijn menselijke gebreken en zijn geestelijke sterktes. Ze weten dat men anderen in de wijk had kunnen roepen. Mannen met meer kennis of ervaring. Mannen die sympathieker of zelfs knapper zijn. De leden moeten weten dat de Heer hem door openbaring tot bisschop geroepen heeft. Zonder hun geloof zal de bisschop, die God geroepen heeft, het moeilijk vinden om de openbaring te ontvangen die hij nodig heeft om ze te helpen. Zonder het geloof en de steun van de leden kan hij niet in zijn opdracht slagen. Maar het omgekeerde is gelukkig ook waar. Denk maar eens aan koning Benjamin, de dienstknecht van de Heer die zijn volk tot bekering bracht. Het hart van het volk werd verzacht doordat ze geloofden dat God hem ondanks zijn gebreken geroepen had en dat hij namens God sprak. Ze zeiden, ja, wij geloven alle woorden die u tot ons hebt gesproken. Wij weten dat ze zeker en waar zijn, dankzij de geest van de Almachtige Heer, die een grote verandering in ons, ofwel in ons hart, heeft teweeggebracht, waardoor we niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Einde citaat. Een leider kan het werk van de Heer pas doen als het vertrouwen van het volk, dat hij door God geroepen is, hun mening over zijn gebreken overstemt. Koning Benjamin legde zijn rol als leider als volgt uit. Ik heb u niet geboden hierheen te komen om mij te vrezen of om te denken dat ik uit mezelf meer ben dan een sterfelijk mens. Integendeel, ik ben net als u, onderhevig aan allerlei gebreken van lichaam en geest. Niettemin ben ik door dit volk gekozen en door mijn vader gewijd. En de hand van de Heer heeft toegestaan dat ik heerser en koning over dit volk was. En ik ben door zijn weergaloze macht behouden en bewaard om u te dienen met alle macht, verstand en kracht die de Heer mij heeft gegeven. Einde citaat. U vindt misschien dat uw kerkleider zwak en menselijk of sterk en geïnspireerd is. Maar iedere leider heeft in feite een variatie aan die eigenschappen en meer. We kunnen de dienstknechten van de Heer die ons leiden helpen door ze te zien zoals de Heer ze zag toen hij ze riep. De Heer ziet zijn dienstknechten precies zoals ze zijn. Hij ziet hun potentieel en toekomst. En hij weet dat hun inborst kan veranderen. Hij weet ook dat hun contacten met de mensen die ze leiden hen kunnen veranderen. Misschien bent u zelf gegroeid dankzij de leden die u dienden. Ik was lang geleden bisschop van een wijk voor jonge alleenstaanden. Ik weet niet of het de bedoeling van de Heer was om hen door mijn toedoen te veranderen of om mij door hun toedoen te veranderen. De meeste van die jonge mensen leken te geloven dat God mij speciaal voor hen geroepen had. Ze zagen mijn gebreken, maar negeerden die. Een van die jonge mannen vroeg me om raad betreffende zijn studie. Hij was een eerstejaars in een heel goede universiteit. Ik gaf hem advies. En een week later maakte hij een nieuwe afspraak met me. Hij kwam mijn kantoor binnen en verraste me met de woorden: "Bisschop, laten we eerst bidden. Zullen we knielen? En mag ik het gebed uitspreken?" Ik was verrast, maar zijn gebed verraste me nog meer. Het klonk ongeveer zo: "Hemelse Vader, u weet dat bisschop Eyring me vorige week raad gegeven heeft en dat hij niets heeft uitgehaald." Dit is echt gebeurd. Vertel hem alstublieft wat ik nu moet doen. Nu, u vindt dit misschien grappig, maar ik kon er niet om lachen. Hij wist al wat de Heer van hem verlangde, maar hij had respect voor het ambt van bisschop in de kerk van de Heer en wilde mij misschien meer vertrouwen inboezemen om in die roeping openbaring te ontvangen. En dat lukte. Toen we gingen zitten, ontving ik openbaring. Ik vertelde hem wat de Heer volgens mij van hem verlangde. Hij was slechts 18, maar geestelijk erg volwassen. Hij wist al dat hij over zo'n probleem niet met zijn bisschop hoefde te spreken. Maar hij had geleerd om de dienstknecht van de Heer ook in zijn zwakke punten te steunen. Hij zou uiteindelijk ringpresident worden. En de les die we samen leerden is hem bijgebleven. Als je gelooft dat de Heer zijn kerk door openbaring aan zijn onvolmaakte dienstknechten leidt, zal de Heer de vensters van de hemel voor hen en voor jou openen. Ik heb door die ervaring geleerd dat het geloof van hen die we dienen er soms meer toe bijdraagt dat we openbaring van de Heer krijgen dan ons eigen geloof. Ik heb er nog iets uit geleerd. Als die jongen me op basis van mijn foute advies beoordeeld had, zou hij me nooit meer om raad gevraagd hebben. Door me niet te beoordelen, ontving hij de bevestiging die hij verlangde. En er is nog een les die ik eruit geleerd heb. Voor zover ik weet, heeft hij niemand in de wijk verteld dat ik hem aanvankelijk geen goede raad gegeven had. Als hij dat gedaan had, zouden de anderen in de wijk misschien minder vertrouwen in de inspiratie van de bisschop gehad hebben. Ik probeer de dienstknechten van de Heer niet te beoordelen, of over hun zwakheden te spreken. En ik probeer dat mijn kinderen door mijn voorbeeld bij te brengen. Ik probeer mij het credo van president James E. Faust eigen te maken. Ik kan het van harte aanbevelen. Ik citeer: wij dienen onze plaatselijke leiders te steunen, omdat ze zijn geroepen en gekozen. Ieder lid van deze kerk krijgt soms raad van een bisschop of gemeentepresident, een ring- of zendingspresident en de president van de kerk en zijn medewerkers. Geen van deze broeders heeft om zijn roeping gevraagd. Geen van hen is volmaakt. Toch zijn het dienstknechten van de Heer, door hem geroepen bij monden van hen die recht hebben op inspiratie. Wie zo geroepen, gesteund en aangesteld zijn, hebben recht op onze steun. Gebrek aan respect voor kerkelijke leiders heeft bij velen geleid tot hun geestelijke verzwakking en ondergang. We dienen elke veronderstelde zwakheid, fout of tekortkoming in de mannen die ons presideren over het hoofd te zien en het ambt dat ze dragen te eerbiedigen. Einde citaat. Die raad is Gods dienstknechten altijd tot zegen. In de begintijd van de kerk begonnen enkele leiders over de gebreken van de profeet Joseph Smith te spreken. Ze hadden veel gezien en wisten hoe hij er bij de Heer voor stond, maar toch verspreidden hun kritiek en afgunst zich als een plaag. Een van de 12 toonde door zijn geloof en trouw welke houding we moeten hebben als we in het koninkrijk van de Heer willen dienen. Luister naar het verslag. Ik citeer: een aantal ouderlingen riep iedereen die Joseph Smith als een gevallen profeet beschouwde op om in de tempel bijeen te komen. Ze wilden David Whitmer als leider van de kerk aanstellen. Brigham Young luisterde naar hun argumenten tegen de profeet, stond op en getuigde dat Joseph Smith een profeet was. Dat hij dat wist, dat zij hem zoveel konden beschimpen en lasteren als ze wilden, maar dat ze zijn aanstelling als profeet van God niet konden vernietigen, dat ze alleen hun eigen gezag konden vernietigen en de draad konden doorsnijden die hen verbond met de profeet en met God en zichzelf in de hel konden laten zakken. Er is een draad die ons in onze werkzaamheden met de Heer verbindt, die loopt van waar wij in het koninkrijk dienen, via hen die ons in het priesterschap presideren, naar de profeet die met de Heer verbonden is. Het vergt geloof en nederigheid om te dienen waar we geroepen zijn. Erop te vertrouwen dat de Heer ons en hen die ons presideren geroepen heeft en hen volledig te steunen. Er zullen tijden komen, zoals die in Kirtland. Dan moeten we net als Brigham Young het geloof en de integriteit hebben om te dienen waar de Heer ons geroepen heeft en om zijn profeet en leiders trouw te blijven. Ik getuig plechtig en vreugdevol dat de Heer Jezus Christus aan het roer staat. Hij leidt zijn kerk en zijn dienstknechten. Ik getuig dat Thomas S. Monson de enige is die alle priesterschapssleutels op aarde draagt en gebruikt. En ik bid om een zegen voor alle nederige dienstknechten die zo bereidwillig en goed in de herstelde kerk van Jezus Christus dienen. Ik getuig dat Joseph Smith God de Vader en Jezus Christus gezien heeft. Ze spraken tot hem. De sleutels van het priesterschap zijn tot zegen van al Gods kinderen hersteld. Het is onze taak om op onze plek het werk van de Heer te bevorderen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Broeders, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Onze dank gaat eveneens uit naar het koor voor de inspirerende muziek. En we spreken onze waardering uit voor allen die hun medewerking aan de totstandkoming van deze bijeenkomst hebben verleend. Het koor zingt tot slot: We ever pray for thee. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Raphaël E. Pino van de 70.
Our Heavenly Father,
onze hemelse Vader.
The conclusion was this,
aan het einde van deze prachtige priesterschapsbijeenkomst zijn we dankbaar voor de geest, broederschap en vrede die we gevoeld hebben. We zijn dankbaar voor de profeten, zieners en openbaarders en voor de leringen die we van hen ontvangen. Wij danken u voor het herstelde evangelie, voor de priesterschap en het gezag. Wij bidden voor onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, zijn raadgevers en het quorum van de 12 apostelen. Vader, wij uiten onze dankbaarheid voor uw Zoon Jezus Christus, voor de mogelijkheid die we hebben om hem te dienen. Wij danken u voor zijn uitnodiging om tot hem te komen. Wij zeggen deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.